Hoofdstuk 17. Sauna, roken en drinken. Je hartslag stijgt en het zweet breekt je uit. Klinkt dramatisch, maar is tegelijk heel gezond. Blijkt uit verschillende onderzoeken, waarvan ik een deel al was tegengekomen bij een artikel dat ik schreef over de huid. Ik belde toen met de Finse cardioloog Tajina Laukane, die onderzoek deed naar saunabezoek en wees op wat hij de tijdelijke herdistributie van de bloedcirculatie noemt. Het is een wat formele uitdrukking van het feit dat tijdens een bezoek aan de sauna er 2 keer zoveel bloed als normaal door de huid gaat. Laukane gaat ervan uit dat dit fenomeen de gezondheid van de bloedvaten bevordert. Cardioloog Thomas Lee van de Amerikaanse Harvard Universiteit gaat erin mee en de Finse wetenschapper Katrina Kukkonen-Harjula vult de heren aan door te spreken over training van de bloedvaten, een soort fitness op celniveau. De self-fitness pakt goed uit voor ruim 2300 Finse mannen van 42 tot 60 jaar die in 2015 meedoen aan onderzoek. Niet heel ingewikkeld om saunagangers te vinden in Finland, ze zijn er daar gek op. De leider van het onderzoek, de eerder genoemde Laukane, heeft zelf een sauna in huis die hij dagelijks gebruikt. En hij wijst erop dat er op een bevolking van 5,5 miljoen Finnen er 3 miljoen sauna's zijn te vinden. De door Laukane en zijn team onderzochte mannen gingen gedurende 20 jaar wekelijks tot dagelijks naar de sauna en bleken uiteindelijk minder kans op hart- en vaatziekten te hebben dan hun koudbloedige soortgenoten en vertoonden tevens lagere sterftecijfers. Cijfers die beter werden naarmate het saunabezoek toenam. 4 tot 7 keer per week naar de sauna resulteerde in een bijna 50% lagere kans op overlijden door hart- en vaatziekten dan de mannen die 1 keer per week gingen. En 40% minder kans om dood te gaan aan alle andere soorten aandoeningen. De Amerikaanse onderzoekster Dr. Rhonda Patrick, specialist in het onderwerp healthy aging, is enthousiast over het Finse onderzoek en wijst meteen op tal van andere gezondheidsvoordelen van het zitten in een ruimte van bijna 80 graden Celsius. Zoals een beter uithoudingsvermogen, de aanmaak van groeihormonen en het activeren van FOXO3, een gen dat helpt om ons langer gezond te laten leven. Ook wijst ze op 2 andere interessante feiten. Het eerste is dat in de sauna je hart zo snel klopt als bij een gematigde sportoefening, zo'n 100 tot 150 slagen per minuut. Stilzitten en toch een beetje in actie komen, het kan in de sauna. Plus, de hitte van de sauna en ook de kou van de koude douche na afloop zetten het lichaam gedurende een korte periode onder spanning. Dat stimuleert de aanmaak van mitochondriën, de energiecentrales van de cel, wat goed is voor iedereen die een sterk hart ambieert. Tijdens een saunabezoek gaat het hart zo'n 60 tot 70% harder werken, pompt het evenveel bloed als het normaal gesproken doet, alleen wordt het bloed nu van de binnenkant naar de buitenkant geduwd. Allerlei bloed dat zich anders meer in de kern van het lichaam bevindt, wordt naar de buitenkant de huid getransporteerd om daar het zweten te faciliteren, wat zich gemiddeld vertaalt in 0,5 liter vocht dat het lichaam verlaat. Zelf ga ik steeds na het sporten naar de sauna, dus 3 keer per week, en drink dan na afloop zonder enig probleem 3/4 liter water. Notabene terwijl ik eenzelfde hoeveelheid water tijdens het sporten ervoor ook al had gedronken. Een van de voordelen van de sauna betreft het fenomeen hormese, Grieks voor prikkeling. Voor hetzelfde artikel over de huid dat ik al even aanhaalde, sprak ik een Canadese arts en professor die op basis van eigen onderzoek erg positief was geworden over lichaamsbeweging. Hij was dat mede vanwege de hormese, de opdonder die sporten je lichaam geeft. Het fenomeen zie je terug in de sauna, waar de milde stress processen in gang zet die het lichaam weerbaarder maken voor grotere stressoren. Voor mensen die niet in staat zijn om te sporten, kan de sauna mogelijk een alternatief bieden. Rhonda Patrick gebruikt de sauna zo'n 4 keer per week, zegt ze tijdens een lezing over hart- en vaatziekten. Saunagebruik leidt volgens haar, net als bij sport en beweging, over het algemeen tot verbeteringen in bloeddruk, endotheelfunctie en linkerhartkamer functioneren en een vermindering van ontstekingen. Tal van vaak kleine onderzoeken tonen dit aan. Regelmatig saunabezoek heeft een positief effect op het ziektebeeld. Dat gaat van onderzoek naar ziektebeelden die specifiek zijn, zoals hoge bloeddruk of congestief hartfalen, tot meer algemene resultaten, zoals de gunstige invloed op ontstekingen. Dat laatste is te zien aan de hand van een daling van het CRP, C-reactief proteïne, tijdens een onderzoek in 2017 van Tangina en Yari Laukane onder 2084 mannen. Na de gebruikelijke verwerking van de onderlinge verschillen tussen de deelnemers met betrekking tot bijvoorbeeld roken, LDL, diabetes type 2 en al dan niet meegemaakte hartaanvallen, leek de daling van het CRP significant, minder ontstekingen dus. Patrick tijdens haar voordracht in 2019... Ik ben ervan overtuigd dat saunagebruik in de komende 10 jaar onderdeel wordt van de zorgstandaard voor de preventie en de behandeling van verschillende hart- en vaatziekten. Volgens haar zijn hart- en vaatziekten grotendeels te voorkomen met een gezonde lifestyle waarvan wat haar betreft sauna een onderdeel is. Roken en drinken bij hart- en vaatziekten. Afsluitend even een klein inkijkje in het brein van moderne wetenschappers. Het gaat om een voorbeeld van hoe in redelijk recente tijden, 2019, hoogopgeleide wetenschappers met een interesse in hart- en vaatziekten geen rekening lijken te houden met de invloed van roken en drinken. Het is iets dat de Britse onderzoeker en auteur Zoe Harcombe opvalt als ze bij de BBC en CNN verneemt van nieuw onderzoek. Dat laat zien dat statines bij primaire preventie na 2 jaar niet tot een voldoende cholesterolverlaging leiden bij de helft van de patiënten. Het is voor hen onduidelijk waarom statines sommigen meer helpen dan anderen, schrijft de BBC over de wetenschappers die hun onderzoek presenteren in HEART, een publicatie van het British Medical Journal Group. Harcombe zet haar speurderspet op en constateert op basis van de beschikbare gegevens dat de mensen bij wie het cholesterol minder daalt ook meer sterfte vertonen, vaker drankmisbruik laten zien en een hogere kans op roken. Hierbij telt ze haar vermoeden op dat de onderzochte groep ook minder trouw is bij de inname van de medicatie. Harcombe neemt de volgende stap en vraagt extra gegevens op bij het onderzoeksteam dat zich baseert op de data van ruim 165.000 statinegebruikers. Dan blijkt dat bij het calculeren van deze gegevens geen rekening is gehouden met roken en drinken en ook niet met sport en de mate van overgewicht. Wat laat zien hoe beperkt de wetenschappers hebben gedacht. Alsof roken, drinken, sport en daarmee leefstijl geen flinke impact hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Epiloog. Hoe is het mogelijk dat we op dit punt terecht zijn gekomen? Dat we leven in een wereld vol kennis en overvloed, maar met zoveel zieke mensen en tegen zulke hoge kosten? Een deel van het antwoord wijst op de inrichting van het medische systeem. Daarin studeren artsen medicijnen en richten zij zich op ziekte. Ja, er zijn ambulances nodig, röntgenfoto's en mensen in witte jassen met scalpels. Maar er is ook een andere kant. Daarin staan gezondheid en welzijn centraal en invloed daarop van natuurlijke middelen zoals voeding, suppletie en medicatie op basis van planten en paddenstoelen. Er zullen altijd ongelukken gebeuren, noodsituaties, problemen die vragen om oplossingen en dan is het essentieel dat die er komen. Maar wie goed kijkt, ziet dat het plaatje groter is. Er valt veel te winnen als we ons niet slechts richten op het oplappen van zieke mensen, vaak door symptomen te bestrijden, maar we ook aandacht hebben voor oorzaken en preventie. Medisch handelen staat terecht in hoog aanzien. Daarbij hebben we vaak een romantisch beeld van de arts, de redder in nood, wat we dan samenvoegen met het andere romantische beeld van de verzorgende Florence Nightingale. En voor zover dat van toepassing is, is dat natuurlijk mooi en prima. Hoe vaak komt het niet voor dat iemand op basis van een gebrek aan kennis of een gebrek aan begeleiding een ongezond leven leidt dat zodanig uit de hand loopt dat er ziekte ontstaat waarna de arts moet redden wat er te redden valt? Andere artsen zijn hem dan soms al jarenlang voorgegaan. Huisartsen die de gebreken van de aftakelende patiënt goed bedoeld pappen en nat houden door symptomen aan te pakken in plaats van ervoor te zorgen dat hij op het goede spoor komt en de specialist niet nodig heeft. De context hierbij is dat we in een in feite toxische omgeving leven waarbij het onderwerp gezondheid nog te vaak wordt gedefinieerd in termen van ziekte. Gezondheid speelt geen rol tot het moment dat iemand ziek wordt en de gezondheidszorg in actie komt. Citaat: ons zorgsysteem stamt uit de 19e eeuw toen er vooral ongelukken en infecties waren. Daarmee ga je naar de dokter die het probleem oplost met een pil of een operatie. Maar de aard van de ziektelast is veranderd, einde citaat, zegt hoogleraar diabetologie Hanno Peil in 2020. Hij pleit voor een aanpak waarbij veel ruimte is voor preventie, onder meer door een gezonde leefstijl. Over de rol van overheid en maatschappij bij ziekte en gezondheid. We hebben onze maatschappij zo ingericht dat er tal van instanties zijn om mensen op te lappen. Sterker, dit element is bijna onhoudbaar groot en duur geworden, maar tegelijk is er weinig aandacht om te voorkomen dat mensen patiënt worden. In de praktijk worden mensen vaak aan hun lot overgelaten of, erger nog, geholpen op een manier die hen met verkeerde voorlichting, bijvoorbeeld over voeding, van de regen in de drup helpt. Ja, er zijn goede initiatieven zoals het Nationaal Preventieakkoord, waarin is vastgelegd dat roken, overmatig alcohol drinken en obesitas moeten worden teruggedrongen. En voor volwassenen met risicovol overgewicht is sinds 2019 de gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket opgenomen. Tegelijk echter zijn er nog veel ziekmakende adviezen en weten mensen vaak niet waar ze het moeten zoeken in bijvoorbeeld de jungle van de supermarkt, waar vanaf de binnenkomst alles erop is gericht de consument tot aankopen te verleiden die er in de praktijk op neerkomen dat hij ongezonder het pand verlaat dan hij erin ging. Wat nu nodig is een aantal zaken dat met elkaar verband houdt. Allereerst dat er bereidheid ontstaat bestaande visies en methoden die weinig gezondheidswinst opleveren of zelfs schade veroorzaken tegen het licht te houden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Een ander belangrijk punt is dat we in aanvulling op de herstelgerichte ziektezorg meer aandacht gaan besteden aan preventieve gezondheidszorg. Daar liggen grote mogelijkheden voor winst op persoonlijk en maatschappelijk vlak. In het verlengde hiervan hoop ik dat er een herwaardering zal ontstaan voor het zelfhelend vermogen van het lichaam. Door dit essentiële element van onszelf te zien en te stimuleren in plaats van het te negeren of tegen te werken, zijn grote stappen te maken richting gezondheid en zelfs verjonging. Alles bij elkaar lijkt dit een flinke onderneming, maar het is er een die ongetwijfeld op de lange termijn meer oplevert voor mens en maatschappij dan onze huidige manier van doen. Het goede nieuws hierbij is dat je er niet op hoeft te wachten. Je kunt vandaag al een begin maken bij jezelf door jezelf te informeren en ernaar te handelen. De eerste beweging van een opwaartse spiraal. Dankwoord. Bij het tot stand komen van dit boek waren tal van mensen betrokken. Allereerst gaat mijn dank uit naar uitgeverij Scriptum met de grote inzet van Bram, Thea, Hans en vooral Tosca. Haar betrokkenheid en inzet hebben veel voor dit boek betekend. Dank ook aan de wetenschappers die me te woord hebben gestaan en aan alle experts die zo vriendelijk waren ondanks hun drukke werkzaamheden het manuscript te lezen en van wie het commentaar heeft bijgedragen aan een beter eindresultaat. Mijn dank gaat zeker ook uit naar mijn familie en vrienden, met name Naomi, Sophie en Geertje. Dankzij hun steun, deskundigheid en enthousiasme bleef het research en schrijven van dit boek tot op het laatst een fascinerende ontdekkingsreis. Bronnen. Aan de inhoud van dit boek liggen honderden bronnen ten grondslag. Op cholesterolmythe.nl is de volledige bronvermelding te vinden. De leesbaarheid van het boek blijft door de online bronvermelding behouden en de gebruikte boeken, artikelen, beeld- en geluidfragmenten en gegevens over gehouden interviews zijn nu op een eenvoudige manier te raadplegen.